En ook vanavond, broeders en zusters, gaan wij weer naar de prediker. Hoofdstuk 2, waar wij gebleven waren. Nadat wij aan het eind van de tweede pericoop, zo noem ik dat dan maar voor het gemak, want ik weet ook niet zo gauw hoe ik het anders moet formuleren, gelezen hebben dat een prediker voor de tweede keer tot de conclusie komt dat het deel van onze arbeid, het deel van de menselijke arbeid is, dat hij daarin vindt blijdschap. En daarmee vrede, rust en welke woorden daar nou maar meer synoniem mee zijn, want ze komen allemaal in de loop der tijd wel een keer aan de orde. Hoe dan ook, hij stelt vast dat het leven onder de zon in zichzelf geen doel heeft. Dat wil zeggen dat het niet leidt tot een doel dat men uiteindelijk zou bereiken. Het leven is niet een opeenstapeling van arbeid die zou moeten leiden tot één uiteindelijk resultaat of iets dergelijks. Want, stelt de man bij gelegenheid vast, en vele malen zelfs natuurlijk in dit Bijbelboek, zo'n resultaat is er nooit en voor zover het er is verdwijnt het binnen afzienbare tijd. Met andere woorden, de zin van het bestaan moet ergens anders in gelegen zijn. En hij stelt dan ook vast dat de zin van het menselijk bestaan, van het bestaan van het individu, gelegen is in het feit dat hij zijn blijdschap vindt, en daarmee rust en vrede, in de dingen waarmee hij zich bezighoudt. Meer is het niet. Maar ja, ik zeg altijd, meer is het niet. En ik denk altijd dat ik me op een of andere manier daarvoor moet excuseren. Dat moet ik niet, want het staat gewoon in de Bijbel. En in de tweede plaats, meer is het niet. Hoezo zou het meer kunnen zijn? Ik bedoel, de Bijbel is duidelijk genoeg over wat de mens eigenlijk is. Dat in de mens geen goed woont, in elk geval. Dat hij niet nuttig is, dat hij is afgeweken, dat hij vergankelijk is, dat hij aards is en al dat soort dingen meer. En wij zouden dus niet zo hoogmoedig zijn. Het is een thema dat in het Oude Testament natuurlijk vele malen terugkomt, maar wat inderdaad een belangrijk thema wordt later in de Nieuwtestamentische brieven, speciaal gericht tot gelovigen. Wij zouden niet hoogmoedig zijn op geen enkele wijze en om geen enkele reden, ook niet vanwege het feit dat wij kinderen God zijn overigens, maar we zouden nederig zijn en niet gedachten koesteren hoger dan die ons voegen. Want zo staat het bij gelegenheid letterlijk in een van de Nieuwtestamentische brieven. Maar het idee als zodanig komen we overal tegen. Het probleem van die hoogmoed is natuurlijk dat hoogmoed komt voor de val, zeg ik altijd, want dat is een goede Nederlandse uitdrukking. En aan de andere kant, hoogmoed leidt tot de val, maar hoogmoed, u weet waar het vandaan komt toch, hè? U weet toch wie het uitgevonden heeft, of niet? Dat hoef ik toch niet uit te leggen. Nou goed, dat is nou juist het probleem van de mens, dat hij streeft naar dingen die te hoog zijn en hij zal dus onvermijdelijk vallen. En vandaar de neergang eigenlijk van niet alleen de mensheid als zodanig, maar ook van het individuele menselijk leven dikwijls. Als hij jong is, dan streeft hij naar bepaalde idealen. Als hij wat ouder is, blijkt dat hij ze niet kan bereiken. En loopt hij dus tegen zichzelf op. En dus tegen een forse depressie, zeg ik altijd. Nee, ik grijns er wat bij. Want ja, het is niet zo leuk om dit soort dingen vast te stellen. Maar het is heel schematisch. Dat wil zeggen, zo komt dat nou eenmaal voor. En wij allen zouden dat weten. Het is ook goed om dat te zien. Bij anderen natuurlijk. Maar bij onszelf ook. Goed. Nou goed, die zelfspot die daar dus het gevolg van is, die vinden we bij elke wijze feitelijk terug. Geen spot zo goed als zelfspot, omdat het uitdrukking is van wijsheid. Het is aan de ene kant voor een belangrijk deel humor, aan de andere kant is het juist wijsheid. Die twee dingen gaan hand in hand. Let maar op, mensen die niet wijs zijn hebben geen humor en mensen die geen humor hebben zijn niet wijs. Echt waar, hangt met elkaar samen. En ik bedoelde nou niet meteen intelligentie, die variant bestaat ook, maar die bedoelde ik echt niet. Het punt is gewoon dat wij zouden inzicht hebben in het menselijk leven als zodanig, en met name dan ook vervolgens in dat van onszelf, want dat is niet anders dan dat van anderen. Dat is wat hier natuurlijk ook steeds gezegd wordt. Nou goed, en deze prediker gaat ons daarin voor. Ik persoonlijk denk altijd, als ik dat aan het begin van de avond nog even mag zeggen, ik persoonlijk denk altijd dat het voor iemand met weinig levenservaring moeilijk is om wat hier uiteengezet wordt in de prediker te bevatten. Niet omdat het verstandelijk moeilijk is, maar omdat men dikwijls niet bereid is om te aanvaarden wat de man ervoor brengt. Aan de andere kant, voor degenen die wel wat levenservaring hebben, denk ik, is het een hele geruststelling dat niet alleen zij, maar dat ook prediker en dus de Bijbel zelf zegt hoe het nou eenmaal met de mens ervoor staat. Dat hij niet zoveel is. En niet zoveel, ja, wat is niet zoveel? Wat de prediker naar voren brengt natuurlijk toch, is dat wij onze blijdschap, en dat is toch waar elk mens in de eerste plaats naar zou streven, rust dus ook, dat we onze blijdschap, onze rust en dus onze vrede in de eerste plaats zouden vinden in de dingen waarmee wij bezig zijn. Ik zeg het altijd wat zwak, in de dingen die wij bearbeiden staat. Dat wil zeggen dat het zwaar werk is waar we mee bezig zijn. En daarna is het natuurlijk toch een probleem dat die vrede die wij in onze arbeid vinden niet alleen afhankelijk is van het soort arbeid dat wij verrichten. Ik denk dat het heel belangrijk is overigens. Maar het is dat niet alleen. Het is voor in belangrijke mate afhankelijk van wat er in ons hart is. Hoe wij denken, hoe wij tegen de dingen aankijken. En daar helpt de prediker ons uiteraard bij. Nou goed. Die prediker die zegt dan vanaf vers 12 van hoofdstuk 2, want daar waren we gebleven zo ongeveer. Daarna wende ik mij om te zien wijsheid. En dan staat er ook onzinnigheden en dwaasheid. Ik geloof dat er gewoon staat onzinnigheden en dwaasheid zonder dat woord ook. Maar het maakt in de praktijk natuurlijk toch geen verschil. Achter dat woord wijsheid zou je als het ware een dubbele punt schrijven. Ik wende mij om, ik keek om me heen om te zien wijsheid. En wat hij zag is onzinnigheden en dwaasheid. En dat herhaalt hij natuurlijk, want dat had hij eerder ook al naar voren gebracht. Want, en dan gaat hij uitleggen wat hij dan deze keer zag. Want hoe zou een mens die de koning nakomen zal doen hetgeen alreden gedaan is? Of, want vertalingen zijn in dit schriftgedeelte altijd onderwerp van discussie. Ik moet u erbij zeggen dat het niet zoveel uitmaakt, want de gedachte zelf is duidelijk genoeg. En hoe wij het in het Nederlands formuleren, nou ja, dat is een, staat min of meer buiten. Maar de vraag is, wat zou een mens die de koning nakomen zal doen? Wat er gedaan is, kan niet meer opnieuw gedaan worden, is de eerste gedachte. En het is uiteraard een terugverwijzing naar hoofdstuk 2 vers 4, waar de prediker zei, met name is een hoedanigheid van koning van Israël en Jeruzalem. Ik maakte mij grote werken, ik bouwde mij huizen, ik plantte mij wijngaarden, ik maakte mij hoven en lusthoven en ik plantte bomen. Ik maakte mij vijvers, ik kreeg knechten en maagden, kinderen des huizes, runderen, schapen. Meer dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren, zelfs meer dan David dus, uiteraard. Ik vergaderde mij zilver en goud en kleinolden der koningen en der landschap. Ik bestelde mij zangers en zangeressen, verlustigheden, mensenkinderen, snarenspel. Ja, allerlei snarenspel. En ik werd groot en nam toe, enzovoorts. Dat heeft de man dan tot stand gebracht. En de vraag is, wat zal nou iemand nog moeten doen die de koning nakomen zal? Salomo, bij wijze van spreken, zou opgevolgd worden in Jeruzalem, althans door Rehabiam. Maar wat valt er in Jeruzalem nou nog te doen? Want grote werken bouwen, huizen bouwen, wijngaarden planten, hoven en lusthoven en al dat gedoe, zal ik maar zeggen. Ja, dat heeft geen zin meer, het is allemaal al gebeurd. Nee? Denk altijd na dat meneer, hoe heet het, ik ben zijn naam kwijt. Nou goed, die projectontwikkelaar Scheveningen op zijn kop heeft gezet en volgebouwd heeft met al die grote gebouwen, weet je, wat heet die man toch? Die project, nou goed, doet er ook niet toe. Dat is alweer jaren terug, broeder, ja. Maar goed. Wat moet iemand daar nog ontwikkelen? Ik bedoel, het staat allemaal. Het is vol en het is klaar. En ja, het enige wat je dan nog kunt doen is het zaakje weer platgooien en overnieuw beginnen. Dat doen ze dus bij ons in Almere. Er staat al 25 jaar het stadshart, het zoiets. Wat er maar wezen mag. En wat ze doen is het afbreken, want dan kunnen ze iets ambitieuzer, hoe zeggen ze iets, hè? Kunnen ze neerzetten. Nou ja, goed, kan ook. Kunnen 15 jaar wachten, stort het vanzelf in. Maar goed. Maar als het eenmaal gebeurd is, wat kan je daarna nog doen? Ik denk dat vaak, ik kom dat ook vaak tegen. Ik denk altijd, als je wil zeggen, daar heb je hem mee met zijn muziek, maar dan moet hij maar even voor lief nemen, want ik weet zo gauw niks anders te bedenken. Ik denk altijd dat er na Tennessee Ernie Ford voor een redelijk ondankbaar werk is om nog te proberen geestelijke liederen te zingen. Ik bedoel, je kan hooguit die man even naren, dan heb je het wel gehad. En dan ben je een naaper. Maar om het nog beter te doen dan dat, ik denk dat het niet kan. Ik denk domweg dat het niet kan. Zie, ik heb wel eens wat kritiek op de modernere geestelijke muziek, dat weet u langzamerhand. Maar aan de andere kant, ja, er zit anders ook weinig op. Het zijn dingen die uitontwikkeld zijn en houdt het op. Ja, weer blijft maken. Ja, zuster, maar het probleem is niet dat er steeds nieuw komt. Het probleem is dat men steeds anders wil doen en met een eigen signatuur, een eigen karakter enzovoorts. En als het beste al geweest is, dan is daar geen eer meer aan te behalen. Dat is het probleem. Wat ik, als ik daar dan even op in mag gaan, omdat hij nou toch wat zegt. Wat ik in Amerika gezien heb, is dat men zich in die branche, in de geestelijke muziek, er absoluut niet voor geneert om muziek te maken, liederen te schrijven enzovoort. In een stijl die in de 60e jaren ook al bestond. Ik bedoel, als het goed is, als het het beste is, valt het niet meer te verbeteren. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. En dan weet ik wel dat u dan zegt, dat is een kwestie van smaak. Maar u begrijpt toch de essentie. Het gaat mij niet om het voorbeeld, het gaat om het idee dat erachter steekt. Als het geweest is, als het ontwikkeld geworden is, dan bereikt het een grens en daarna houdt het op. Als je daarna die grens overgaat, wordt het alleen nog maar slechter. En dat is met alle ontwikkeling in deze oude schepping zo, overigens. Niet alleen in de cultuur, hè. Dat is altijd zo. Met de mens ook, hè. Wanneer bereikt hij zijn hoogtepunt? De loop van zijn leven? Dan ben ik er al lang overheen, want ik ben 55. Ik bedoel, dat gaat niet meer. Dingen die ik vroeger kan ik nou niet meer, helaas. Dus probeer ik dingen die ik vroeger nooit ontwikkeld heb alsnog te ontwikkelen, want dan blijf ik tenminste ergens mee bezig. De mens blijft bezig, nietwaar? Maar zo werkt dat nou eenmaal. Even nog over die muziek, dat is ook een bekend gegeven uit de muziekgeschiedenis, cultuurgeschiedenis. Bepaalde stijlen, ook in de beeldende kunst zal ik maar zeggen, die worden ontwikkeld. Het begint ergens, het wordt ontwikkeld enzovoort. En dan kom je bij wijze van spreken kom je bij Rembrandt terecht. En als je Rembrandt gaat, wat moet je dan nog schilderen? En wie begint er nog aan? Er is gewoon niet te verbeteren. Je kunt hooguit een heel andere stijl ontwikkelen daarnaast. Maar die stijl, die is gewoon aan zijn top. Het houdt daarop. Zie? En als je in de loop der eeuwen alle stijlen al gehad hebt en er gewoon niks meer te bedenken is, dan verval je vanzelf in de... Verzin is een net woord, jongens. Kom je vanzelf in een spul wat eigenlijk, ja, wat wel vreemd is, wat nieuw is, wat origineel is, maar waar niks aan is, waar ook niks meer in zit. U weet hoe goed het is in de kunst. Als je iets doet wat een ander al gedaan heeft, al doe je het even goed, dan betekent je niks. Toch? Maar aangezien langzamerhand alles gedaan is, is er dus geen aardigheid meer aan. Zie. En dan zeggen ze, ja, maar dat is gedateerd. Dat is oud. Vooral in Nederland is dat overigens zo, hoor. Maar goed. Maar het beginsel is natuurlijk gewoon waar. Je ziet de prachtige gebouwen die men vroeger, ik zal maar zeggen, 100, 200, 300 jaar geleden van mijn part in Nederland heeft neergezet. En je ziet wat men nu bouwt en wat men beschouwt als hoogstandjes van de architectuur. Nou, sorry. Dat meen ik echt. Dat kun je zeggen, dat is een kwestie van smaak. Dan zeg ik, nee, zet het maar naast elkaar en bekijk het maar naast elkaar. Ik bedoel, dat heeft zijn hoogste ontwikkeling gehad. Te verbeteren valt het niet. Dus er is voor mensen daarna geen eer meer aan te behalen. Of ze moeten iets volkomen onzinnigs gaan doen. Hè? Ik heb het me uit laten leggen door een schilder. Die zei, als je tegenwoordig nog wat maakt, dan moet je zorgen. Hij zegt, dan moet je een schilderij maken en daarna moet je er op zijn minst een streep doorheen geven. Of zorgen dat dat je het als het ware doorknipt en de twee vlakken ten opzichte van elkaar verschuift. Picasso, enzovoorts. Enzovoorts. Maar het moet kapot zijn. Waarom? Omdat het geheel, het mooie, ja, dat is allemaal al geweest. Ik bedoel, zie. En toen kwam er iemand op het idee om maar een heel vlak vol te schilderen met één kleur. Huh? Wat zei u? Ja, wie is daar nog bang voor, hè? Nou goed. Maar goed, hè. En dan had je nog die man die allemaal rechte lijnen trok en in vakjes verdeelde. En daar met een paar kleuren de vakjes volkleurde. Ik heb altijd gedacht. Hoe heette die man toch, joh? Mondriaan, dank je. Dat is de cultuur. Ja, nou goed, ik heb altijd gedacht, dat kon ik ook wel. Maar ja, ik ben nooit op het idee gekomen. En het idee is dan misschien een paar centen waard. Maar ik denk dat mijn huisschilder dat ook gekund had. Nou, dat weet ik zeker, want zo ziet mijn huis er ook uit. Maar laat maar zitten. 2, 3 kleuren en mooie rechte vakken. Ik bedoel, het is niet kritiek, bedoelt ook niet lelijk. Maar het is gewoon zo moeilijk als het al geweest is. Als die top behaald is geworden. Dat is wat hier ook staat. Dat wil zeggen, het is misschien aardig voor iemand, ik zal maar zeggen voor Rembrandt, om zulke schilderijen te maken. Dat is absoluut prachtig. In een zekere zin is het ook origineel, al was het natuurlijk toch de ontwikkeling van een stijl. Maar dan tot aan de top, die man die bereikt de top en daarna krijg je alleen nog imitators en leerlingen. Dat is heel vervelend voor allen die na hem kwamen. Toch? Maar we moesten die nou weer? Dat is heel het idee. En zo staat het er ook, hè? In vers 12. Er staat, daarna wend ik mij om te zien wijsheid, ook onzinnigheden en dwaasheden, want hoe zou een mens die de koning nakomen zal doen hetgeen alrede gedaan is? U weet toch goed, ging met Alexander de Grote, om dan een koning als voorbeeld te nemen. Hij veroverde pak een beet de hele toenmalige wereld. Niet helemaal, maar zo ongeveer wel. En wat moest er daarna nog gebeuren? Iemand als Alexander de Grote was er niet meer en die viel ook eigenlijk niks meer te veroveren. Het enige wat nog gebeuren kon is dat spulletje, dat het hele rijk dus in stukken uiteenviel. En dat is ook wat gebeurd is. Ik kan gewoon geen andere kant op. En wat cultuur of beschaving betreft, of hoe we dat maar noemen, is een bepaalde ontwikkeling enzovoort. Het is heel bekend. Een bepaalde ontwikkeling, dan bereikt het een niveau en dan slaat het verval toe, logischerwijze. Het kan namelijk niet verder. En omdat de mens meent dat hij toch vooruit moet, begint hij dus af te breken, want te bouwen valt er niet meer. En dat heb ik vanaf mijn jeugd heb ik dat horen propageren. Hè? Bestaande orde moest omvergeworpen. 60 jaren, weet u wel. Flauwe power en socialisme en wat het allemaal was. Alles wat redelijk acceptabel was en wat redelijke tijd bestond en werkte, moest per definitie kapot. Niet omdat het slecht was, maar we waren progressief. Nee, ik niet hoor. Maar we waren progressief, was het idee. En ja, je kon niet vooruit, dus het enige wat erop zat is afbreken eerst. Ter wille van het afbreken, ruimte maken. Zie? U begrijpt toch waar het nou over gaat? Dat is het vervelende. Er is iets tot stand gebracht. Was in Nederland dan in de 50er jaren, zal ik maar zeggen. Tot zo in de 60er jaren, de wederopbouw na de oorlog en dat soort dingen meer. Allerlei verworvenheden enzovoorts. En we kregen AOW, maar dat was lang geleden, maar dat was wel zo. En toen moest die welvaartsstaat en die verzorgingsstaat, die moest toen om zeep weer geholpen worden op een of andere wijze. Nou goed. Ik is me later wel van teruggekomen, want de mensen die dat toen allemaal gepropageerd en nagestreefd hebben, die hoor je daar nou over praten van ja, goed, wij zien dat nu anders en we deden dat in onze drift en onwetendheid. Maar dat hadden wij vanuit de Bijbel toen ook wel kunnen vertellen, maar toen wilden ze ook niet luisteren. Ik bedoel, daar gaat het niet om. Maar zo gaat dat nu eenmaal, afbreken maar weer. Want wat moet je anders, toch? Een mooie auto bouwen, ontwerpen? Zolang gebeurt, na Pininfarina valt er gewoon niks meer te ontwerpen. Mooi zijn al geweest. Je kan alleen nog gekke vormgeving bedenken. Toch? Noem maar op, dat zijn dingen die me dan zo te binnen schieten als voorbeelden. Maar zo is het nou eenmaal. En daarom, wat moeten wij nou nog? Genieten van het werk dat voor ons gedaan is, in voorgaande generatie, dat is zo. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk ook het verval. Zie je? De dingen zijn uit de tijd en zijn niet meer in stand te houden enzovoorts. Het is toch een trieste aangelegenheid. Toch? Ja, zo die staat. Wat zou een mens die de koning nakomen zal doen? Of hoe zal de mens doen hetgeen alrede gedaan is? Zie? Nou goed. Tragisch, maar zo is het. Dan vers 13. Dat is de aanloop naar een nieuwe climax eigenlijk in dit schriftgedeelte, toen zag ik dat de wijsheid uitnemendheid heeft boven de dwaasheid, gelijk het licht uitnemendheid heeft boven de duisternis. Want Vers 14. De ogen des wijzen zijn in zijn hoofd. Er komt onze uitdrukking vandaan, hè? Of je ogen in je hoofd hebt of niet. De ogen des wijzen zijn in zijn hoofd, maar de zot wandelt in duisternis. Die heeft geen ogen in zijn hoofd, als het ware. En het idee daarbij is natuurlijk dat het toch een verschil is, hè. Aan de ene kant heb je mensen die inderdaad zien wat er om hen heen gebeurt. Die nemen wat waar, leren daar hun lessen uit en weten ongeveer waarmee ze bezig zijn, welke kansen opgaan. Ik bedoel, letterlijk als voorbeeld, maar overdrachtelijk ook, hè. Wat leven toe, ze kunnen wat verder zien. Ze hebben hun ogen open, kijken goed om zich heen, enzovoorts. Hebben geleerd wellicht van de voorgaande generatie, van hun ouders, of geleerd van wat ze zien dat anderen overkomt, enzovoorts. En trekken daar de conclusies uit. Die leven wat ruimer. Hebben waarschijnlijk ook wat minder teleurstellingen te verwerken in het leven. Omdat ze ze al bij anderen gezien hebben. Dat scheelt al een stukje, ben een soort ingeënt, denk ik altijd. Zoiets is dat. En je hebt natuurlijk mensen die zien niks. En die rammen dwars door het leven heen, zal ik maar zeggen. In het verkeer heb je dat dus ook, hè? Kijken ook niet vooruit, kijken niet verder dan de auto die voor hen rijdt. En zo schokken ze gewoon achteraan. Soms denken de meeste mensen zijn zo, maar nou bedoel ik niet het verkeer. Volgen gewoon degene die voor hen loopt. En als ze merken dat diegene die voor hen loopt toch de verkeerde kant op gaat, is het te laat. Niet waar? Dat soort dingen. Nou goed, dat is dus een dwaze. Die kijkt niet verder dan zijn neus lang is. En een wijze kijkt wat verder. Die wandelt dus bij wijze van spreken in betrekkelijk licht. Want wijsheid is licht. En zo staat, daarom staat er dus ook, de ogen des wijzen zijn in zijn hoofd, maar de zot wandelt in duisternis. Die kijkt niet verder dan zijn neus lang is, dus je kan het ook op de tast af, is ongeveer het idee. En als ik moet kiezen, en als u moet kiezen, aarzelt u niet. En dan zegt u, nou, dan maar liever een wijze. Een beetje zien waar we lopen. En waarheen de weg leidt in het leven enzovoorts. En een beetje leren van anderen, dat soort dingen. Wat zegt u, zuster? Nee, in dit schriftgedeelte zeker niet. Hoewel, het blijft natuurlijk waar dat een wijze vroeg of laat gelovig zal zijn, of andersom, beide valt te verdedigen, gaat namelijk met elkaar samen. Maar het zijn niet de termen die gebruikt worden. Wijsheid wil zeggen dat men weet om te gaan met dingen die in het leven nou eenmaal plaatsvinden, dingen die het leven biedt. Dus wijsheid is praktisch toegepaste kennis, zal ik maar zeggen. Inzicht in omstandigheden waardoor men inderdaad zijn weg vindt door het leven heen. Dat is wijsheid, hè? Ook in het Nederlands. Hè? Praktisch inzicht. Maar praktisch inzicht, niet met theorie. Maar ik wil die sprong wel even met u maken. In het Nieuwe Testament vind je natuurlijk, ik zeg altijd eerst, in het Nieuwe Testament en dus onder een nieuwe schepping, en dus voor ons wedergeboren mensen, vind je echt precies hetzelfde. Kan hooguit zijn dat het op een wat hoger niveau geplaatst wordt. Ik bedoel, natuurlijk wordt het op een hoger niveau geplaatst. Maar het beginsel blijft gelijk. De toepassing blijft verschillend. Ook voor kinderen Gods geldt dat zij zouden wijs zijn, namelijk dus in het licht wandelen. Christus kennen, die ons geworden is wijsheid van God, en in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. 1 Korinthe 2, respectievelijk Colossense 2, geloof ik nog. Natuurlijk is dat zo. En 1 Johannes 1, we zouden wandelen in het licht en gemeenschap hebben met elkaar. We zien het wat ruimer enzovoort. Want dat is zo. Als we in het licht wandelen, dan gaan we ook wat ruimer door het leven. En als wij de Heer kennen, en vooral de Heer zoals de Bijbel hem ons voorstelt en schildert met de woorden uitgelaten, dan gaan we inderdaad wat gemakkelijker door het leven. Omdat we de omstandigheden kennen, weten wat we ermee aan moeten, enerzijds, en anderzijds, omdat we weten dat we een Heer in de hemel hebben die voor ons zorgt, enzovoorts. Ja goed, vele christenen gaan juist niet zo ruim door het leven, maar dat komt omdat ze onder de wet leven. Dus precies tegenovergestelde, dat dampt hun leven, hun vrijheid, in. En zeker dampt het hun de mogelijkheden in die ze in de praktijk van het leven hebben. Want ze mogen niet zus en niet zo en niet dit en dat. En ze moeten dit en dat en zus en zo. Dat is dus niet wandelen in het licht. Maar ja, wet heet nou eenmaal ook duisternis, hè. En in het gunstigste geval schaduw. Dan is het een klein beetje licht, maar niettemin verhoudingsgewijs. 2 Korinthe 3, in verhouding tot het nieuwe verbond, is het oude verbond gewoon duisternis. tegen het licht van het nieuwe verband, enzovoorts. Het beginsel blijft gelijk. Het is namelijk van toepassing op zowel gelovigen als ongelovigen. Zie? En ik prefereer wijsheid. U denk ik ook. En het is altijd prettiger als je mensen ontmoet die wat gemakkelijker in het leven zijn, die ook staan en wat ruimdenkender zijn enzovoorts, dan mensen die in een smal straatje zitten alleen maar. Bekrompenheid heet zoiets, hè? Dat is het woord, hè. Die bekrompen zijn, die het moet zus, het moet zo, en het moet niet dit en het moet niet dat. Of mensen die helemaal daar niet over denken en alleen maar wandelen in het straatje dat ze denken voor zich te hebben en totaal niks anders zien. Die hebben helemaal geen ogen in het hoofd. Dat begrijp je toch, hè? Sommige mensen laten zich van alles wijsmaken en denken er niet over na. Sommigen bewust niet. De meeste. En sommigen zijn er ook niet toe in staat. Het komt ook allemaal voor. Maar het verandert aan wat hier staat natuurlijk niks, hè? Natuurlijk heeft de wijsheid uitnemendheid boven de dwaasheid. Zoals het licht, vers 13 is dat, zoals het licht uitnemendheid heeft boven de duisternis. Daar valt weinig aan uit te leggen. Dat is natuurlijk zo. En praktisch toegepast, de wijze heeft ogen in zijn hoofd. Maar de zot wandelt in duisternis en maakt dus ook brokken en struikelt overal over. Zie? En waar de wijze in staat is om over hindernissen heen te stappen, merkt de dwaas er pas op als hij er al over gestruikeld is. Zo werkt zoiets. Dat is het algemeen in het leven zo. Maar daarna, dan denk je, nou, dat schiet lekker op. Dan weet je dus, wijsheid is één meer aan dan aan dwaasheid. Dat is natuurlijk ook zo. Maar dan zegt de prediker, toen bemerkte ik ook dat enerlei geval hun allen bejegend. En geval is in de Statenvertaling gewoon het woord voor toeval. En met een neutraler woord, lot. En als het geval ongunstig is, heet het een ongeval. Dat begrijpt u, hè? Dat is de oorsprong van die woorden, feitelijk. Althans in het Nederlands. Maar hij zegt, ik bemerkte dat enerlei, dat wil zeggen dezelfde soort, geval hun allen bejegend. Dat wil zeggen dat niet wijsheid of dwaasheid bepalend zijn voor iemands leven. Begrijp je me goed? Natuurlijk is het voor een deel bepalend voor het leven. Natuurlijk heeft het invloed. Maar, zegt hij, er is te veel wat gewoon valt, toevalt. En wat ongevalt, als je dat woord dan mag uitvinden of in ieder geval gebruiken. En dat betekent dat de mens, ondanks zijn wijsheid, toch zijn lot niet in de hand heeft en niet kan beheersen. Zo ver brengt de wijsheid je dus toch niet. Zie? En uiteindelijk, ik kan het ook niet helpen, de prediker is wat wij noemen kort door de bocht. Die is nogal, spreekt zich nogal uit in absolute termen. En hij zegt, nou ja, wat de mens ook overkomt, in ieder geval sterft hij. En of hij nou wijs was of dwaas, hij sterft in een geval. Dit is nou trouwens nog de nette variant, want we komen later in het boek nog een variant tegen. Trouwens elders in de Bijbel ook. Die zegt dat het de dwazen beter vergaat dan de wijzen. Dat is natuurlijk ook niet altijd zo. Maar je kunt vaststellen dat dat zo is, hier en daar. Wij kennen dwazen die het beter gaat dan anderen die wijs zijn, enzovoorts. Op wat voor manier dan ook. En we komen die manieren ook nog wel tegen in dit Bijbelboek. Dus je hebt nog wat te goed. Maar in elk geval zegt de prediker hier al, maar later nog meerdere malen, dus we komen erop terug, dat de goede wil van de mens of de wijsheid van de mens of de aanleg van de mens, zijn kunde of zijn oefening, uiteindelijk toch niet bepalend is voor zijn lot. Niet voor zijn leven als zodanig en zeker ook niet voor wat hij in het leven bereikt. Het is namelijk te veel afhankelijk van wat hij noemt toeval. Hetgeen voor vele christenen dikwijls heel problematisch is, omdat er velen zijn die zeggen dat ze niet in toeval geloven. De Bijbel zegt dat het bestaat, dus dat is makkelijk genoeg. Ja, heel vervelend misschien, maar het is echt waar. Het bestaat, dat is ook heel normaal. Zie? En dat is in hoge mate bepalend voor ons leven. Het andere is dat niet wat wij kunnen zozeer bepalend is voor ons leven. Ons wat we kunnen is bepalend voor hoe we een eindje op weg gaan. Maar hoe ver we komen, dat wordt niet bepaald door wat we kunnen, maar het wordt bepaald door wat we niet kunnen. En dat is onze grens. Zeg ik nu, maar we komen het later tegen, dat beloof ik u. Het komt verder in de volgende hoofdstukken aan de orde. Zo werkt dat nou eenmaal. En om ver te komen, om wat te bereiken in het leven, moet je een heleboel dingen kunnen, zelfs van verschillende aard, anders wordt het niet wat. Maar dan nog, als je struikelt en, zal maar zeggen, in een ravijn valt, ja, dan is niks. Hè. Je kan in de gele trui rijden, broeder, maar dit is uit 1952. Je kan in de gele trui rijden in Tour de France en een prachtig Pontiac-horloge hebben, maar als het misgaat, dan val je in het ravijn en dan kun je je gele trui wel vergeten. Het horloge deed het nog, weet u. Kijken of u het verhaal nog kent. Legendarisch allemaal, hoor. Nou goed, laat maar zitten. Ik bedoel, dat gebeurt nou eenmaal. En uiteindelijk, het gebeurt ons allemaal. Vroeg of laat doen we een misstap, struikelen we, letterlijk of figuurlijk, en het is afgelopen met, misschien niet helemaal met ons, maar wel met een deel van ons. Zo werkt dat toch? Om niet te zeggen, we worden ziek, of we krijgen een of andere ernstige kwalen door het ineens mis is. En dan houdt alles ineens op. En dan? Ik zal u zeggen wat er dan gebeurt. Bij christenen dan, hè? Want die andere mensen, dat gaat mij verder ook niet aan. Wat er bij christenen dikwijls gebeurt, is dat ze hun vertrouwen in de Heer verloren hebben. Dat ze de Heer verwijten dat hij het niet voorkomen heeft. Ze hebben een leven lang geroepen dat ze niet in toeval geloven. Maar het gebeurt dus wel, hè? En daarna nemen ze de Heer kwalijk dat de Heer hen zo verzoekt. Hoewel de Bijbel zegt, God verzoekt niemand. Alleen alle goede gaven en gift is van God afkomstig. Alle ellende niet. Ze zwart op wit allemaal. Dat weten ze niet. Ze hebben zich wat anders wijs gemaakt. Enzovoorts. En ze geloven dat de Heer voor hen zorgt. En alles zal doen medewerken ten goede. Maar ze hebben zelf kennelijk bepaald wat dan het goede is. En hoe dat eruit moet zien. En als het dan misgaat. Ja, is fout. En daarvoor moet je dus dit Bijbelboek kennen. Nou, niet alleen dit Bijbelboek. Ik vind het een bijzonder Bijbelboek, omdat het redelijk systematisch, voor zover je het zo mag noemen, maar redelijk systematisch het leven van de mens op aarde, gelovig of ongelovig, bespreekt. De meeste andere Bijbelse onderwerpen worden nooit systematisch besproken. Veruit de meeste niet. Dan kom je pas achter doordat je af en toe iets leest en denk je, hey. En dat voegt zich samen tot één geheel en dan krijg je dus een leer over dit of een leer over dat. Maar dit is heel simpel. Het probleem van het boek Prediker is natuurlijk vervolgens dat, omdat het zo leuk bij elkaar staat in één Bijbelboek, kun je het dus ook overslaan zonder het risico te lopen dat je het meteen in het volgende Bijbelboek weer tegenkomt. Nu begrijp je toch? Dat is dus wat gebeurt, heb ik in de tijd bij mijn inleiding dus ook min of meer gezegd. Mensen ontdoen zich van het boek omdat ze het te negatief vinden. Maar het is niet negatief, het is niet positief. Het is gewoon realiteit van het leven. En daarom besluit de prediker ook min of meer, nou het is niet helemaal het slot, maar daarom besluit de prediker min of meer, maar in elk geval in het begin van het laatste hoofdstuk, gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, 12:1, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. En dan gaat hij verder met te zeggen dat men eenmaal alle menselijke functies op hogere leeftijd niet meer goed werken, zodat de mens niet meer in staat is om zijn leven te waarderen en om er God voor te danken. Laat staan dat hij bruikbaar zou zijn alsnog om zijn lichaam te stellen tot levend heilig goden wel behagelijk offer, want dat zeg ik er dan maar even achteraan. Maar we zouden daar vroeg mee moeten beginnen, zouden dingen vroeg moeten leren. En daarna denk ik, voor degene die dan misschien niet hoe moet ik dat zeggen? Ik wilde zeggen gewoon, neem dan uw zangbundel. Nou goed, ik dacht aan de bundel van Johannes de Heer, die andere ken ik dus niet. Niet echt. Maar neem dan de klassieke geestelijke liederen en lees ze maar eens door. En dan kom je zinnen tegen als, hoeveel jaren die ik verspilde, kwamen zij nog eenmaal weer. Of wat recentere, oh heb ik wel mijn tijd besteed voor Jezus. Dat heb ik gedaan. Of een lied dat zegt, dat was Why Me Lord, het zegt van, is er misschien, heer, is er misschien een mogelijkheid om, om alsnog te goed te maken wat ik van u heb afgenomen? How can I try to repay what I've taken from you? Maar goed, die schieten me nou toevallig te binnen. Maar er zijn een legio zo, kijk het maar na. En dat betekent dat dus in de loop der tijd het vaste prik is, want zo noemen wij dat, dat het vaste prik is dat gelovigen bij gelegenheid tot de ontdekking komen dat ze een deel van hun leven gewoon hebben weggegooid. En ze hebben er niet van genoten. Nee, als ik vanuit het Nieuwe Testament kom, dan zeg ik, en ze hebben niet de Heer gediend. En daarna zeg ik, voor mij is dat hetzelfde. Dan ben ik serieus. Nou ja, ik hoop dat dat zo is in de praktijk, maar niet te min, dat gaat mij om. Je geniet van het leven, en je, want je dient de Heer, of je dient de Heer, en daarom geniet je ervan, enzovoort. En daarna voeg ik er heel snel aan toe dat het niks met beroepsmatige bezigheden te maken heeft, mijnerzijds, maar dat het gewoon te maken heeft met het. Al wat gij doet, doet het van harte. Gode voor God en niet voor de mensen. Doet het van harte, daar begint het mee. Dat is eigenlijk waar prediker zich tot toe beperkt. Pas in het laatste kom je iets terecht bij, doe dat van harte Goden. En wat het Nieuwe Testament heet, doe dat van harte, dat heet hier, doe dat met heel uw macht. En het heet in Exodus met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw kracht, geheel uw verstand. Dat is wat het is, met volle overgave. En wat de wet betreft kan een mens dat niet, dat weet ik. Maar niettemin, het is wat God vraagt. En onder het nieuwe verbond kan dat zeker. En bovendien, er is een alternatief. Je hoeft niet te kiezen tussen oud of nieuw verbond. Je kunt ook gewoon zeggen, niet het oude verbond. En mensen kunnen ook zeggen, het nieuwe verbond hoef ik ook niet. Dan hou je gewoon prediker over. Want daarin merk je niks van een oud verbond over wet. En je merkt ook niks over een nieuw verbond van genade. En het is de positie waarin van oudsher tot op heden de meeste mensen verkeren. Ze leven niet onder de wet. In ieder geval niet de Mosaïsche. En gewoonlijk ook niet de Joodse. En het nieuwe verbond kennen ze ook niet. Ze leven gewoon. En dan geldt, doe het van harte. Want alleen wanneer we doen wat uit het hart voortkomt, zal het ons op het moment dat wij het doen, een moment een beetje niet al te smal genomen, zal het ons blijdschap geven, zal het ons bevrediging geven, zullen wij daardoor lekker in ons vel zitten, of steken, of hoe die uitdrukken in het Nederlands maar luidt. En dat is ook voor een christen niet verkeerd, al hebben sommigen het idee, dat komt voort uit het leven onder de wet, dat het niet de bedoeling is dat wij blij zijn of vrolijk of lekker in ons vel steken. In sommige kringen mag dat niet. Die hebben helemaal problemen met dit Bijbelboek. Maar als ik van de andere kant binnenkom, moet ik u zeggen, nee, het is Gods bedoeling dat dat zo zou zijn. Dat wij onze blijdschap vinden in onze bezigheid en, maar dat komen we ook later tegen, want omdat het er gewoon staat, wij zullen daarover ook ter verantwoording worden geroepen door de Heer. Iedere mens, gelovig en ongelovig, komt het uit je hart? Deed je het met je hart? Zo ja, dan gaf het je blijdschap. Zo nee, dan gaf het je geen blijdschap. Natuurlijk niet, maar het is in strijd met wat de Heer van de mens vraagt. De bedoeling is dat wij de Heer zouden leren kennen. Dat wij onze eigen positie zouden leren kennen in dit leven enzovoort. En daaruit leven en daarmee tevreden zouden zijn. Staat ook in het Nieuwe Testament. We zullen leren vergenoegd te zijn met het tegenwoordige en dat soort dingen meer. Toch? Nederigheid. Dat maakt ons blij, dat is echt waar. Zie? En dat is ter wille van ons welzijn. En daarna zeg ik, nou ja, echte blijdschap heb je uiteindelijk alleen als je je bewust bent van dat je zonden vergeven zijn. Natuurlijk is dat zo. Maar dat ligt in het verlengde van dit Bijbelboek. En daarom het evangelie geeft ons natuurlijk nog meer rust dan wij van nature zouden kunnen hebben. Want als wij wijs zijn, en onze nederige positie erkennen en daaruit leven, dan zullen wij ook gemakkelijk komen tot erkenning van God en zijn woord. Eerder niet, vraag dat maar aan willekeurig welke evangelist. Het zijn nederige mensen die tot geloof komen, hoogmoedigen nooit. Die kun je niet bereiken. Die staan boven de Bijbel ook. Boven het woord Gods. Die hebben hun eigen filosofie, hun eigen woord en hun eigen werken. Enzovoorts. Maar wie nederig is, is geneigd te luisteren naar anderen. En naar het woord van anderen. En dus eventueel ook het woord van God. En zo komt men dus tot blijdschap. Alleen via nederigheid. Hoogmoed brengt precies het tegenovergestelde teweeg. Alleen maar oorlog. Strijd. Met jezelf dus, hè. Inwendige strijd die onvermijdelijk geprojecteerd wordt naar buiten. Strijd met elkaar dus. Onvrede. Dat is wat het is. U weet wel, vrede op aarde. Maar het is in de mensen een welbehagen. Daar begint dat mee. Als dat er niet eerst is in de mens, dat welbehagen. Welbevinden, welzijn, of hoe het maar heten mag. Vrede met zichzelf. Dan komt er nooit vrede in de wereld. En als evangelist zou ik erachteraan zeggen, en vrede met jezelf krijg je uiteindelijk alleen als je vrede hebt met God. Zo is dat. En zo hangt het dus toch met elkaar samen. Maar goed, terug naar het schriftgedeelte. Dan, daar staat, ik bemerkte, vers 14, dat dat enerlei geval hun allen bejegend. Over het toeval hebben we het later ook nog wel, want er komt hier nou ook nog wel voor. Dus dat houdt u maar even te goed, dan ga ik er misschien dan wat dieper op in. Maar enerlei geval hun allen bejegend. En daarom, dies, daarom zei ik in mijn hart, gelijk het de dwaze bejegend, zal het ook mijzelf bejegenen. Of anders gezegd, wat de dwaze overkomt, zal mij ook overkomen. Waarom heb ik dan toen, of ooit, hoe je dat maar vertalen wil, hè, waarom heb ik dan toen meer naar wijsheid gestaan? Dat wil zeggen, ik heb wijsheid gezocht, geprobeerd uit wijsheid te leven, maar vroeg of laat overkomt mij hetzelfde als wat de dwazen ook overkomt. En wat voor zin had het dan? Wijs te zijn. Toch? En dus zegt hij, toen sprak ik in mijn hart, en dus tegen zichzelf, dat ook hetzelfde ijdelheid was. En hoe voor de hand het dan ook ligt te zeggen dat wijsheid uitnemendheid heeft boven de dwaasheid. Vers 13, de uiteindelijke conclusie van de prediker is dat je dat niet eens staande kunt houden, want het resultaat is toch hetzelfde. Daarna zeggen wij, het is niet hetzelfde. Want inderdaad, de vrezen des Heren, dat is het voorgaande Bijbelboek, Spreuken. De vrezen des Heren is het begin der wijsheid. En daarna zeggen we dat wat de mens ook overkomt, als gelovige, want als een mens echt wijs is, is hij natuurlijk een gelovige. En wat de mens dan ook overkomt, het mag dan zo lijken, zoals het ook elders in de profetie en vooral ook in de psalmen staat. Mag dan zo lijken dat wijze en dwaas hetzelfde overkomt. Of zelfs dat het de dwaze beter vergaat dan de wijze. Dat mag dan zo lijken, maar dat is alleen zo als het uitzicht beperkt blijft tot wat onder de zon is. Maar dat is het beeld hier natuurlijk. Dat wat onder de zon is. En voor het leven van vandaag, het leven hier op aarde, heeft wijsheid dus ook al geen zin. Wijsheid brengt immers, 1 vers 18, wijsheid brengt immers veel verdriet. Want wie wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart, enzovoorts. En daarom kan je maar beter van niks weten. En er zijn bepaalde dingen die ik ook echt niet wil weten. Zal ik eens wat anders vertellen? Stel nou dat het waar is, hè, dat je naar een helderziende kunt, of weten die jongens, een tarotlegger, hoewel dat zijn meestal dames, heb ik gezien. Maar je kunt naar iemand gaan en die kan dan je toekomst voorspellen. Stel dat dat kon. Begrijp je me goed? Als het kon, dan kon je de voetbalpool en de toto en de loterij en hoe het allemaal heet wel afschaffen. Dus ik geloof er echt niet in. Bovendien zegt de Bijbel, degene die de toekomst kan voorspellen is God. En hij is de enige die dat kan. Dus ik geloof er echt niet in. Al laten mensen zich bedotten. Maar stel nou dat het zou kunnen. Dan moet ik u zeggen dat ik misschien in een opwelling van razernij daar gebruik van zou maken. Misschien. Maar als ik bij mijn volle verstand ben, dat is niet zoveel. Maar als ik bij mijn volle verstand ben, dan laat ik het wel uit mijn hoofd om te gaan vragen hoe mijn leven er morgen uitziet. Ik wil het niet weten. Hè? Je wilt toch niet weten wat voor ellende je allemaal overkomen zal? Hm? Oh goed, en je wilt toch niet weten wat voor geluk je nog zal wedervaren? Dus tot de aardigheid eraf, of niet? Je wilt het toch niet op voorhand weten? Als je alles op voorhand weet, kun je voor een... Wat was het ook weer? Voor een kwartje de wereld rond. Nou, vooruit dan. Kun je voor een kwartje de wereld... Het was voor een dubbeltje vroeger, maar laat me zitten. Maar kun je voor een dubbeltje de wereld rond. Maar leuk is het niet, hoor. Echt niet. Als je het allemaal van tevoren weet. Niks meer dan. En dan ben je onderweg in de auto. Kijk eens links, kijk eens. Oh, moet je dat zien? Dan zeg je, ja, dat weet ik. Dat hebben we allemaal gezien. Weet je allemaal al. Er is toch geen aardigheid meer aan? En wat wij als gelovigen doen, leven in hopen, heet zoiets, hè? Want wij zijn in hopen zalig geworden. Wij hebben een toekomstverwachting. En zijn verwachtende de zalige hoop. Dat is toch wat ons doet leven. Hoop doet toch leven. Maar, zegt de apostel, ja, hoop die gezien wordt is geen hoop. Want als je het ziet, hoe zul je het ook hopen? Ik bedoel, dan heb je ook al geen leven meer. Eer niet. Dus wat atheïsten weten, die verwijten ons dat wij onszelf een toekomst beloven, want het hebben een heerlijkheid, een hemel beloven, want dat hebben wij nodig om hier door de ellendige aardse omstandigheden heen te komen waartegen wij niet opgewassen zijn, omdat we daar te dom voor zijn. Wij gelovigen dus, hè? Ja, dat is het verhaal. Zie? Maar uiteraard, zo zit het niet. Maar wij hebben een uitzicht inderdaad over de dood. Over het graf heen dus, zeggen we dan populair. Anderzijds, wij hebben een geopende hemel. Beide. Zo is dat ook inderdaad. Maar het blijft zo. Dat is het Nieuwe Testament dus, hè. Maar ook als we het Nieuwe Testament in het algemeen nemen, dan staat daar gewoon in 1 Korinthe 15. Natuurlijk dat het gaat om een opstanding, om heerlijkheid, om een eeuwige heerlijke erfenis die wij zouden ontvangen. En een verheerlijk lichaam en al dat soort dingen meer. Maar niettemin staat in hetzelfde hoofdstuk, indien wij alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Heb je dat? Wij als gelovigen, als we geen uitzicht hebben over het graf, dan wel de hemel in, gewoon ons aardse leven, aardse omstandigheden, dus dat de norm is, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Hoe kom? Hoezo? Nou ja, omdat wij gestorven zijn der wereld, der zonde en der wet. We horen in die wereld eigenlijk niet thuis. Onze gedachten zijn ergens anders. Maar straks houdt het leven op en dan zijn we erheen gegaan en hebben we er niet van genoten. Nou ja, misschien wel. Maar in ieder geval er niet uitgehaald wat erin zat. Want wij zouden matig... Beperkt, weet je wel, matig, met mate leven in de tegenwoordige wereld. Maar als er niet anders is dan de tegenwoordige wereld, heeft het geen zin om daar zo matig in te leven. Dat zou onverstandig zijn. Het leven is maar kort, bekende verhaal. Er is niks mee mis, het is ook een Bijbelse gedachte. Het leven is maar kort, en niet alleen kort. Onze capaciteiten... om te leven, zijn zeer beperkt. Eerst moeten we het leren en tegen de tijd dat we een beetje hebben leren leven, kunnen we het niet meer. Toch, op het moment dat we ervaring hebben opgedaan, komen we aan de kant te staan omdat we niet meer beschikken over de middelen om die ervaring te gebruiken. Dat begrijp je toch? Daar hebben we het een vorige keer ook al even over gehad. En dus, ja, dwaasheid of wijsheid. De man prefereert wijsheid. Natuurlijk. Maar daarna zegt hij, maar ja, uiteindelijk maakt het niks uit. Voor dit leven althans niet. Toch? Nou goed, dan zegt u natuurlijk, ja, maar voor ons als kinderen gods, dan maakt het toch wel wat uit, die wijsheid, of een wijs of dwaas is. Dan moet ik er ook wat aan toevoegen. Het is moeilijk om dat te zeggen. Kijk, als men... de capaciteiten heeft. Nou, dit wordt link hoor. Als men de capaciteiten heeft, zou men wijs moeten zijn. Iedereen zou wijs moeten zijn. En onder wijsheid versta ik nu, Nieuw Testament, versta ik nu wel degelijk kennis van Christus. Kennis van het woord, kennis van de gemeente, kennis van onze eigen positie. En dat soort dingen meer. En we zouden daar onze plaats dus in innemen. We hebben om ons heen gekeken, we hebben wijsheid, wandelen in het licht. We hebben gemeenschap met elkaar, die plaats is dat, het 1 Johannes 1, enzovoort. En dat is het dan. Dat zou moeten. Toch ook onder kinderen gods kom je er tegen die zo'n ruime blik niet hebben. En waarom het link is dat ik het vertel, zal ik u nu zeggen. Wat namelijk omgaat, is dat sommige mensen nou eenmaal van nature ver om zich heen kijken. En ik heb het niet over de werking van de Heilige Geest, ik heb het over de natuurlijke mens. Maar de gelovige is ook een natuurlijk mens. Zolang hij op aarde is en in dit lichaam is. 1 Korinthe 15 weer. We hebben ook mensen die van nature niet zo ver om zich heen kunnen kijken. En als ze het wel doen, dan zien ze niks. Want als ze zien wat, maar ze weten er geen raad mee. Ze zien wat, maar het levert hen geen informatie op. We leren er ook niks uit. Dat is voor de natuurlijke mens zo. Ja, dat heeft iets met intelligentie te maken. Maar dat is een lastig begrip en een omstreden begrip. Om die reden. Omdat men het liever niet wil erkennen. Maar laat ik het dan op een andere manier vertellen. De Bijbelse gedachte is dat een mens een vat is. En die moet gevuld worden. Waarmee? Met wijsheid. Nou ja, met het woord van God. Dat zal de mens eten, tot zich nemen en zal ermee gevuld worden. Dan wel met de geest van God, maar dat is ook woord Gods, dat is hetzelfde. Dan wel met olie, maar dat is een beeld van het leven Gods en van de geest dus. Hij zou gevuld moeten worden. Maar de Bijbelse gedachte is dat weliswaar de mens dus, gevuld zou moeten worden, maar de ene mens is gauwer vol dan de andere. Met andere woorden, de een kan meer in dan in de andere en het gaat er niet om hoeveel erin zit. Niet in absolute maten, maar het gaat er om relatieve maten, dat wil zeggen in hoeveel procent. Een mens zou vol zijn. Maar of u een klein vaatje bent of een groot vat, en in de praktijk is de verschil in verhouding veel meer dan wat ik nu aangeef. Maar ja, dat is politiek incorrect om meer aan te geven, dus dat mag ik niet doen. Soms is het verschil zo en zo hoor. Dat is echt waar. Onvoorstelbaar, denk ik wel eens. Het verschil tussen de mensen. En wat ze bevatten kunnen en wat niet. Maar waar het om, ook als christenen bedoel ik. Maar waar het om gaat is dat ze vol zouden zijn. En dat is wat de Bijbel ervan zegt. Het is een prachtige geschiedenis van, ik weet nooit of het Elia en Elisa was, maar het zal Elisa geweest zijn. Als ik het niet weet, is het altijd Elisa. Hebben ze mij verteld. Van die vrouw die een kruikje met olie had, weet je wel. En toen werd van de boeren en van de hele omgeving, uit het hele dorp zal ik maar zeggen, het bisdom, werd, voor Eindhoven is dat. Maar er werden vaten gehaald, die werden in het huis gezet. Grote en kleine vaten. En met een groter verschil dan 2 of 3 meetreten overigens. Kleine en grote vaten. Toen gingen de deuren dicht en toen werden alle vaten gevuld. En het ging er niet om hoeveel er in een vat zit. Waar het om ging is of het vat vol was of niet. En zo is het met ons als gelovigen ook. En zo is het met de natuurlijke mens ook. Sommige mensen zijn gauw vol, zijn met weinig tevreden. Is niks mee mis. Anderen zijn dikwijls niet met weinig tevreden. Daar is soms wat mis. Ik ben geneigd te zeggen, ik denk meestal is er dan wat mis. Maar het hoeft helemaal niet. Begrijp je wat ik nu zeg? Sommige mensen zijn niet met weinig tevreden omdat ze hoogmoedig zijn. Meestal betreft het dan toch materiële dingen overigens hoor. Maar als het om geestelijke dingen gaat, geestelijk met een groot of met een kleine g, dat maakt me nou niet uit. Daar is geen kwestie van hoogmoed, het is een kwestie van dat er nou helemaal grotere vaten zijn en die moeten gevuld, er gaat meer in. De een heeft ook meer vragen dus dan de ander. En heeft het ook nodig voor zijn leven. Zie? Niet uit wijsgerigheid of niet uit eigenwijzigheid. Niet om lastig te doen, maar sommige mensen hebben met bepaalde zaken ook bijbelse dingen. Totaal geen probleem. Ze zien er ook geen moeilijkheden in of geen problemen in of wat dan ook. Hebben er geen belang bij. Anderen willen per se weten en ze slapen niet rustig voordat ze begrepen hebben wat over gaat. Zuster.
Ik had de eerste jaren toen ik het allemaal nieuwe woorden. Wou ik het allemaal op een rijtje zetten. Hè?
Ja.
En dan voelde me dan veilig bij.
Ja.
Maar na zoveel jaren dan moet het naar je hart gaan en dan moet de ervaring beloven.
Ja, dat is zo, ja.
Om die samenhang.
Ja.
Dat evenwicht te vinden, dat vind ik zo moeilijk.
Ja, dat is ook het moeilijkste. Ik denk dat het wat buiten het onderwerp loopt. Maar ik moet eigenlijk pauzeren trouwens. Maar dan ben ik het vergeten. Dus ik ga er nou eerst toch maar even op in. Mijn vader zou gezegd hebben, ja, het moet een halve meter zakken. Het zit wel in je hoofd. Nou, bij wijze van spreken dan, hè. Het zit wel in je hoofd, maar het zit niet in je hart. Heeft hij tegen mij ook wel eens gezegd vroeger. En ik begreep dat nooit. Wat hij toen bedoelde. Achteraf. Ja, ik begreep wel wat hij bedoelde, maar ik begreep niet waarom hij bij mij vond dat het bij mij niet zo was. Achteraf heb ik het wel begrepen. Achteraf is het gewoon zo dat het hart heeft alles van doen, niet met emotie, hoewel dat ermee te maken heeft, maar het heeft van doen met heel het praktische leven van de mens. En als er niet praktisch geleefd wordt. Ik had als kind had ik tenminste, als jongeman had ik het idee, daar ben ik nog niet mee bezig, ben ik ook niet aan toe. Daarvoor moet ik nog te veel, er nog te veel gebeuren. Ik was zover niet. We moesten eerst de dingen beter op orde hebben. En bovendien, wij kregen als jongelui kregen we ook de kans niet om te leven, zal ik maar zeggen. Dat is nu niet meer zo erg, denk ik. Maar in mijn tijd was dat wel zo. Je moest gewoon naar school. Als je niet naar school, maar moest je werken. Waar dan ook, al was het maar thuis. Enzovoorts. En iets doen wat in je hart is, dat was er absoluut niet bij. Dat is mijn probleem geweest als in mijn jeugd, zal ik maar zeggen. Niet dat het zo goed was wat in mijn hart zat, maar gewoon het verschijnsel als zodanig. Alles wat je deed, het was of niet goed, omdat het niet van je verwacht werd, of het was goed omdat het van je verwacht werd en dan moest het eigenlijk. Dan heb je dus een probleem, zie je? Maar dingen die je leert, zou je op een rij moeten krijgen. Mijn ervaring is, maar misschien is het bij andere mensen anders. Dat kan heel goed, maar daar heb ik geen idee van. Ik weet niet wat er bij u in uw gedachten omgaat. Bij mij is het zo, ik moet het op een rijtje hebben. Ik wil weten hoe het is. En inderdaad op een rijtje. En van daaruit kan ik leven. Dat wil zeggen, niet daarnaast, nou weet ik dat, nou doe ik het kastje dicht. Of ik doe de verlichting in het kastje aan met glazen raampjes. Dan kan ik eens naar kijken. Nee, daarna weet ik waar ik aan toe ben. Kijk, je leert als kind, ik ook. De Heer is onze herder, wij zijn schaapjes van zijn kudde. Dat kun je weten, dat is één ding. Daarna moet je leren om het te geloven. Niet voor waar te houden, geloven. Dat wil zeggen in de praktijk van het leven daar vertrouwen op te stellen en zeggen, nou ja, als het iets betekent, dan betekent het dat als ik ergens terechtkom waar ik niet moet wezen, en ik bedoel het uiteraard niet geografisch, hè, maar als ik in mijn leven ergens terechtkom waar het niet moet wezen, of ergens een weg uitloop die te ver van de kudde afleidt enzovoort, dan heb ik een herder die mij terughaalt. Dan moet je er ook op bedacht zijn dat hij dat doet overigens. En accepteren dat hij dat doet en niet eigenwijs zijn en zeggen, ga toch door. Hè? Maar zo, ja, dat moet je in de praktijk leren. En dan kun je wel iemand zeggen van zo doet hij dat, betekent pas wat als je het beleeft. Jawel, jawel, natuurlijk. Kijk, ook de Heer, dat weten ook weinig mensen, maar ook de Heer geeft ons ruimte. Als je geen ruimte hebt, ga je dood. Vraag dat maar aan je goudvis. Nou ja, dat is heel simpel. Dat is een algemeen, daarom zeg ik dat zo. Niet, dat is een algemeen gegeven. Ruimte en leven horen bij elkaar. Ook in de Bijbel. Daarom is de oude verbond de bediening des doods, want daarin zit je opgesloten. Geef je geen levensruimte, wil ik zeggen. Geef je geen levensruimte. En dus als je leven wil, of moet, dan moet je daartoe ruimte krijgen. Nou, de Heer heeft ons ruimte gemaakt, Rehoboth en Halleluja dus. U bent serieus, hè, Rehoboth? U heeft ons ruimte gemaakt. Deze plaats is voor ons te eng. Laten we een andere onderkomen bouwen. Dat was Elia, of niet? Elisa, de drijvende baas. Hier. Nou goed, en zo verder. De Heer geeft ons ruimte. En in de praktijk betekent dat dat hij ons de ruimte geeft om dingen te doen die we niet zouden moeten doen. Om wegen te bewandelen die we niet zouden moeten bewandelen. En dus om opvattingen te hebben die we niet zouden moeten hebben. En om dingen te geloven die we helemaal niet zouden moeten geloven. En andersom, om dingen niet te geloven die we wel zouden moeten geloven. Hoe ver die ruimte strekt, ja, dat heeft rechtstreeks van doen met ons hart. En met heel de aard van ons wezen. Sommigen moeten dingen leren in de praktijk, die hebben veel ruimte nodig. En anders leren ze niet, dus God geeft die ruimte. Anderen leren uit de praktijk nooit, en God geeft dan geen ruimte. Begrijp je wel? Zo werkt zoiets. Waar het dus om gaat altijd, is of ons hart oprecht is. Naar de Heer onder het nieuwe verbond, maar ook in dit oude leven onder de zon, met zijn beperkingen binnen het kader van prediker minstens 1 tot en met 11, geldt precies hetzelfde. Het gaat om ons hart. En onze oprechtheid waarmee we de dingen doen. De oprechtheid van de opvattingen die wij hebben. En de oprechtheid waarmee wij daar dus ook van genieten, zal ik maar zeggen. Dat is het hele verhaal. Geheel, een van de eerste woorden van de wet, toch? Geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand, geheel uw kracht. Al wat in u is en hoe het maar heten mag. Dat is waar het om gaat en dat maakt de mens gelukkig. Dat is wat God ook van de mens verwacht. Het is namelijk oprechtheid. Het is eerlijkheid. Het is het tegenovergestelde van leugen. Het is weer uitgevonden door de duivel, dus dan weet je hoe het daarmee staat. Dat is wat de Heer van ons verwacht. Van de mens in het algemeen. En waar dat zo is, waar de mens oprecht is. En bij voorkeur de waarheid zoekt. Hetgeen prediker deed. Zal hij de waarheid ook inderdaad ontmoeten. En zal dus zijn wijsheid toenemen. En dat is, want die ontvangt hij dan ook. En dat is wat dat is het verhaal van de prediker ook. Nou goed, we moeten het daarbij laten, want het is hoog tijd voor een pauze. En zo waren we bij vers 15. Gelijk de dwaze bejegend, zal het ook mijzelf bejegenen. Het lot namelijk, of het geval. Dat is het oude Nederlandse woord voor het lot, dat vind ik prachtig. Het geval. Ja. Waarom heb ik dan toen meer naar wijsheid gestaan, als het uiteindelijk toch niks uitmaakt? En dan is de conclusie, toen sprak ik in mijn hart dat ook hetzelfde ijdelheid was. Want wijsheid is natuurlijk toch een heel betrekkelijk begrip. Ik heb geprobeerd uit te leggen dat de ene meer van nodig heeft dan de ander. En dat het dus inderdaad betrekkelijk is, ja. Maar in het algemeen geldt, het vaatje zou zo vol mogelijk moeten zijn. Dat is wel het beste, toch. Ja. Maar goed, ook hetzelfde is dwaasheid, ijdelheid, want er zal, vers 16, er zal in eeuwigheid niet meer gedachtenis van een wijze dan van een dwaas zijn. Niet meer gedachtenis van een wijze dan van een dwaas. Daarna kunnen wij daar natuurlijk aanmerkingen op maken en zeggen, nou ja, de wijze die worden toch wat langer herinnerd. We kennen de loop van de geschiedenis natuurlijk, enige namen. Maar daarvan moet ik dan zeggen dat het voor de meeste van ons toch alleen maar namen zijn. Wij kennen ze toch niet echt. We weten dat ze iets uitgevonden hebben, dan wel een bepaalde theorie ontwikkeld hebben, ontdekkingen hebben gedaan, maar wie die mensen nou helemaal waren, het is een naam. Kreuzfeld Jacob vind ik ook altijd zo'n leuke. Even toevallig schiet hij met de binnen. Edison had ik ook even bij de hand, maar Kreuzfeld, ken je Kreuzfeld Jacob? Je moet oppassen, het is een ziekte. Het zal je naam maar dragen. Toch? Tot in eeuwigheid, bij wijze van spreken, wordt de naam van die man genoemd. Maar niet als naam van de man, maar als naam van de ziekte die hij heeft gelokaliseerd en gedefinieerd enzovoorts. Schiet je ook niks meer op. De man kennen we toch niet. Dat wil zeggen, we blijven misschien namen achter, maar wie die mensen waren. Nee, er blijft van een wijze net zo min wat over als van een dwaze. Ze worden vergeten. Dat is de algemene waarheid. Omdat nou eenmaal, tweede helft van vers 16, aangezien hetgeen nu is, in de toekomende dagen, altemaal allemaal vergeten wordt. En dat is natuurlijk al wat in hoofdstuk 1, vers 9, 10 en 11 enzovoorts, naar voren is gebracht. Het wordt toch vergeten. En daarna, hoe sterft de wijze met de zot? Een retorische uitspraak natuurlijk, hier in de vragende vorm. Maar als we hem van de retoriek ontdoen en van de vragende vorm, is het gewoon de wijze sterft net als de zot. Het houdt dus gewoon op. Zie. Allemaal heel betrekkelijk. En dat begreep de man ook, prediker, die dan ook zegt: daarom haatte ik dit leven, want dit werk dacht mij kwaad dat onder de zon geschiet, want het is al ijdelheid en kwelling des geestes. Dat je van die prachtige ideeën over de wijsheid tegenover de dwaasheid, maar uiteindelijk, ja, uiteindelijk maakt het toch niks uit. Het wordt toch vergeten. De wijze zowel als de dwaas. En dus vers 18, niet alleen haat ik dit, maar ik haatte ook al mijn arbeid die ik bearbeid had onder de zon. En daarmee grijpt de man natuurlijk terug op vers 4 en wat er verder volgt, dat ik vanavond ook al een keer weer gelezen heb. Al die grote werken, werken die in wijsheid gedaan zijn. Er komt ook wijsheid voor kijken om die werken te maken. Enerzijds natuurlijk technische wijsheid, inzicht, praktisch inzicht. Er komen ingenieurs aan te pas, denk ik. Dus praktisch inzicht en in die zin ook wijsheid. Er komt ook wijsheid aan te pas in de zin van het ontwerp. Van oudsher is vormgeving meteen kunst, hè? Is altijd zo geweest, hè? Later hebben wij kunst losgemaakt van gewoon wat we tegenwoordig noemen industriële vormgeving, of hoe dat allemaal maar heten mag. Maar van oudsher, alles wat gemaakt werd, werd geconstrueerd niet alleen op grond van de techniek, maar ook vanwege uiterlijke vormen. Hè? Zijn we nu verleerd. Dus tegenwoordig bouwen ze ook auto's. Maar nooit meer zo mooi als vroeger, want nu mogen ze maar weinig benzine verbruiken en al dat soort dingen meer. Ze moeten efficiënt zijn, ze moeten makkelijk gebouwd kunnen worden. En ze worden getest in de windtunnel, dus elke auto die, ziet er gelijk uit. Het is allemaal gelijk. Ze plakken er alleen verschillende stickers op. En hangen er verschillende prijskaartjes aan, maar uiterlijk zijn ze even. Er is ook niks aan, voor de genadige dan. Ja. Pas als ze ouder zijn dan 20 jaar, dan ga je het verschil weer zien. Als ze nog ouder zijn, wordt het erg leuk, vind ik. En sommige van die dingen zijn gewoon kunstwerken. Dat is gewoon waar. Gewoon, die vormgeving is prachtig. Maar ja, daar is er niet meer bij, is allemaal weer weg. Maar van oudsher ging het er altijd om, hè. Dan bouw je niet gewoon een strak huis of een betonnen wand en dat is het dan, hè. Wat moest er een beetje uitzien met een fraai geveltje aan de voorkant en al dat soort dingen meer. Meubels ook. Niet maar een plank met vier vierkanten of ronde poten eronder. Maar dan moest er met inlegwerk en houtsnijwerk en gekromde poten en noem maar op. Jongens, kunnen wij ook niet meer betalen? Kunnen we wel, maar dat willen we niet. Hè? Maar het wordt niet meer betaald. Dus ja, alleen voor de mensen die geld te veel hebben. Die kunnen laten zien dat ze geld te veel hebben. Zo is het tegenwoordig. Onze cultuur is veranderd. En voor degenen die toch mooie vormen willen, ja, hebben de kunst uitgevonden. De kunst om de kunst. Dat is heel recent. Was nooit zo. En vandaar kunde en kunst. Dat zijn begrippen die later gesplitst zijn, maar voorheen was het gewoon volstrekt, maar ook volstrekt hetzelfde. Zie? En als je meubelmaker was, dan kon je wel wat meer dan een paar plankjes aan elkaar timmeren, hoor. Dan was je een kunstenaar. Jazeker, de timmerkunst, broeder. Ja, ja, zeker wel. Nou goed. En dus, waar het om gaat is wijsheid, inzicht enzovoort. Nog afgezien van dat heel wat vormgeving natuurlijk ook vol zit met symboliek, hè. En met emotionele waarden die erin uitgedrukt worden. Toch? Nou ja, goed, denk maar aan toen de tabernakel gebouwd moest worden. Die had heel wat minder sierlijk kunnen zijn en ook heel wat goedkoper en net zo praktisch. En waarschijnlijk veel praktischer. Minder zwaar, minder goud er aan, dus ook minder zwaar. om te sjouwen door de woestijn, denk ik altijd. Maar niettemin, het moest zo, volgens die voorschriften. En daarna moet ik u zeggen dat een belangrijk deel van hoe het ding gebouwd was en eruit zag, weten we niet eens. Want het wordt in de Bijbel niet beschreven. Wat beschreven wordt, is dat er twee mannen waren die geestelijk inzicht hadden. Oh, ik vertaal het nu maar even naar mijn eigen terminologie. Die geestelijk inzicht hadden, Bezaliel en Aholiab. En die moesten het hele ding vormgeven uiteindelijk. Want ja, vier cherubim, maar hoe zien de cherubim eruit? En in welke houding zet je ze dan op de Ark des Verbonds, of laat je ze beduren op het voorhangsel of op het gordijn of de deur of hoe het maar heet mag? Ik bedoel, er komt geestelijk inzicht voor kijken en ook praktisch inzicht om het vorm te geven enzovoort. Wijsheid, alles met wijsheid van doen. Nou goed, echte kunstenaars zijn dus ook denkers, hè? De slechte kunstenaars zijn chaoten. Sommigen rommelen maar wat aan. Excuseer dat ik niet de echte term gebruik, want het is niet parlementair. Die appelen maar wat aan. Variant. Cobra. Maar goed, laat me zitten. Maar heeft me denken niks van doen. Je smeert me wat op die doeken en dat is het dan. Nou goed, zal ik u verder ook niet mee vermoeien. Maar hier deze prediker, die heeft dan met zijn wijsheid deze werken gemaakt. En hij zegt, nou ja, wijsheid blijkt uiteindelijk toch niks te zijn, want het houdt toch een keer op. Maar de arbeid, dan zegt hij, nou ja, dat is dan dus ook niks meer. Is de aardigheid er meteen af. Ik haatte ook al mijn arbeid die ik bearbeid had onder de zon, dat ik die zou achterlaten aan een mens die na mij wezen zal. Dus heb ik wat moois gemaakt. En nou moet ik het in alle wijsheid. Maar ik sterf, mij zullen ze vergeten. En wat er met mijn arbeid gebeurt, het resultaat daarvan. Wel, ik moet het achterlaten aan een mens die na mij wezen zal. En dan vers 19. Want wie weet of hij wijs zal zijn of dwaas. Ik weet niet of u dat gevoel en die gedachte kent. Je maakt wat moois of je hebt wat moois, wat het ook is. En, maar ik zal maar zeggen, maar je moet naar het rusthuis, dus je kan het niet meer houden, je moet het kwijt, hè? Of zo, hè? Nou ja, goed, of je dagen zijn geteld, bij wijze van spreken, en dan? Wat gebeurt er met je bezittingen? Hè? Ik moet u eerlijk zeggen, ik ken dat gevoel wel van, ik moet er niet aan denken, waar komt dat terecht? Ik denk er ook niet aan. Want dan vind ik helemaal niet leuk. Niet omdat ik er dan niet meer ben, dat is wat anders, maar het idee van, we krijgen anderen in hun vingers. Toch? Wie dan ook maar. Voor wie diezelfde dingen helemaal zoveel niet betekenen en misschien wel helemaal niks. Ik heb in ieder geval ook wel enige zaken in huis die eigenlijk helemaal niks waard zijn. In geld in ieder geval niks. Maar die voor mij een heleboel waard zijn. En als ik er niet meer ben, hier niet meer ben, zijn die dingen ineens weer helemaal niks waard. Naar objectieve maatstaven. Dat zijn toch vervelende dingen, lijkt mij. Of begrijp je niet waar ik het nou over... Ik kan het zo moeilijk onder woorden brengen, dit soort dingen. Maar dat is waar de prediker het over heeft. Heb je dit allemaal gemaakt, dan moet ik het nalaten aan iemand. Die krijgt het zo in de schoot geworpen, heeft er niks voor gedaan. En zo verder, hè. En wat zal hij doen? Want wie weet, vers 19, of hij wijs zal zijn of dwaas. Maar of hij nou wijs is of dwaas, hij zal heersen over al mijn arbeid die ik bearbeid heb en die ik wijselijk beleid heb, bestuurd heb dus, hè, geleid, beleid heb onder de zon. Nou, dat is ook ijdelheid. En u weet hoe dat zit. Ik geloof dat ik dat ook al eerder genoemd heb, naar aanleiding in elk geval van hoofdstuk 1... Men laat wat na, omdat men het niet langer kan hebben, zal ik maar laat wat na. En komt in de volgende generatie, zegt, die brengt er niks van terecht. En waar hebben wij nou dat idee vandaan, dat is het volgende verhaal. Waar hebben wij nou dat idee vandaan dat wij nu iets moeten bearbeiden om aan onze kinderen na te laten? En toch, het schijnt dat tegenwoordig onze westerse cultuur helemaal daarop gericht is. Dat is altijd het ultieme argument. Voor onze kinderen is het. Dan hebben die een betere toekomst. U weet wel, Het milieu enzovoort, want anders de volgende generatie enzovoort. Wat volgende generatie? Wat bouwen we voor de volgende generatie? Voor zover die volgende generatie al bestaat, moet hij niks hebben van alles wat de oudere generatie heeft voortgebracht. Überhaupt niet. Wat het ook is. Toch? In ieder geval de dingen die wij goed en mooi vinden, zal ik maar zeggen. Onze kinderen believen het niet, toch? Of zie ik dat verkeerd? Nou ja, bij u is dat een uitzondering. Bij mij ook. Goed, oké. Maar in het algemeen werkt dat toch zo. Hoezo, waar zouden we zo'n plezier mee doen? Wat de volgende generatie doet, is opruimen. En overnieuw beginnen en hetzelfde verhaal vertellen. We gaan iets tot stand brengen voor onze kinderen. Enzovoorts. Zo werkt het. Zo is het al die generaties doorgegaan. En er is niks tot stand gebracht. Alles verdwijnt gewoon weer. Zo is het Bijbelse gedachte. En zo ziet de wereld om ons heen eruit. Daar kun je ogen over willen sluiten. Maar het is gewoon een hoogmoedige gedachte van dat wij moeten bouwen aan de wereld of aan een samenleving of aan een maatschappij ter wille van de toekomst. Helemaal niet. Niks toekomst. Wij leven vandaag. En als we vandaag iets willen doen voor onze kinderen, denk ik dan, nou, desnoods kleinkinderen, kijk even de kring rond, kleinkinderen kan ook. Als wij iets willen doen voor onze kinderen of kleinkinderen, zou het zijn dat we ze leren te leven. Vandaag. En we doen het voor. Wij leven. Ze zien aan ons dat wij het doen. Dat is het beste wat je ze meegeven kunt. En dat we ze later in hun leven op terug kunnen vallen. Het is niet afhankelijk van omstandigheden. Het heeft van doen met de voorbeelden die ze gehad hebben en die ze hebben leren waarderen. Waarvan ze de resultaten bovendien ook gezien hebben. Nou ja, ik zeg altijd, dat is ook wat opvoeding is en anders niks. Goed. Wie weet of hij wijs zal zijn, degene die na mij komt. Of waars. Niettemin, hij zal heersen over al mijn arbeid die ik bearbeid heb en die ik wijselijk beleid of bestuurd heb onder de zon. Dat is ook ijdelheid. Precies. Daarom keerde ik mij om. Betekent feitelijk, daarom kwam ik op andere gedachten. Want dat is het eigenlijk. Daarom keerde ik mij om mijn hart te doen wanhopen over al mijn arbeid. Eerst was je er blij mee. Er is een blijdschap in gevonden, in de arbeid als zodanig. In ieder geval volgens vers 10 en 11, waar we vorige keer mee geëindigd zijn. En nu komt hij tot andere gedachten, want nou denkt hij er te veel over na. En zegt, de volgende generatie brengt er niks van terecht. Waarschijnlijk. Te weinig vertrouwen in, en terecht natuurlijk. En dus zegt hij, dus begon ik te wanhopen over al de arbeid die ik bearbeid heb onder zon. Ik had er geen hoop meer voor. Want er is een mens, wellicht, men kan het ook vragende wijze zeggen. En ik denk dat dat een betere vertaling zou zijn, voor zover ik er verstand van heb. Dan zou het worden, want is er een mens wiens arbeid is in wijsheid en in wetenschap en in geschiktelijkheid. Nochtans zal hij die overgeven, zijn arbeid, het resultaat ervan. Hij zal het overgeven tot zijn erfdeel, tot zijn erfenis dus eigenlijk, tot zijn erfdeel aan een mens die daaraan niet gearbeid heeft. En de waarde die wij toekennen aan bepaalde dingen uit ons leven, wat het ook is, of het tastbaar is of niet, de waarde is dikwijls gelegen, de waarde die wij eraan geven is dikwijls gelegen in hoeveel moeite het ons gekost heeft om het ons te verwerven. En ik bedoel echt niet primair materieel, maar ook in geestelijke dingen. Een levenservaring. Sommige dingen heb je geleerd, het heeft je erg veel gekost. Is het nou eenmaal zo. Zie je? Sommige bezittingen hebben we die ons erg veel gekost hebben. En die voor anderen waarschijnlijk niks of weinig waard zijn. En dat gaat ons dan aan het hart dus. Hè? En vandaar dat het hier zo staat. Een mens arbeidt iets in wijsheid, wetenschap en geschiktelijkheid. Hetgeen wil zeggen dat het goed is. Goed in elkaar steekt. Samenhangend is. Geschikt, geordend. Hè? Een goed geheel. Nochtans zal hij die overgeven tot zijn erfdeel aan een mens die daaraan niet gearbeid heeft. Dit is ook ijdelheid en een groot kwaad. We beschouwen het als een kwaad, omdat het van doen heeft met de ontwaarding van dingen die wel degelijk waarde hebben. Maar de waarde is dus niet gelegen. De waarde der dingen, als je eruit trekken kunt, is niet gelegen in geld. Dat is niet wat een taxateur uitmaakt. Nee, dat zal ik u vertellen. Daarom vind ik al die verzekeringen ook eigenlijk niks. Ik denk altijd, nou goed, dan heb ik wat verzekerd voor schiet in de brand of ik raak het kwijt. De verzekering dekt de schade. Je denkt toch niet dat de schade die ik leid door met geld te vergoeden is? Bij mij niet in elk geval. Dan krijg ik, als het heel erg mee zit, krijg ik 2.500, 3.000 gulden voor alle boeken die ik heb. En het grootste deel daarvan heb ik nog geërfd ook. Maar het deel wat ik dan zelf verkocht heb was aanzienlijk meer dan die 2.500, 3.000 gulden. Maar wat het mij waard is, is nog veel meer. En ik kijk er nauwelijks in, inmiddels. Maar ik doe ze voor geen goud weg. Waarom niet? Ja, omdat het een stuk van mijn leven is natuurlijk. En die waarde, ja, die is niet in geld uit te drukken. Zie je? En wij zouden dus ook niet in denken in geld of iets dergelijks. Geld is een ding waar je niks aan hebt, hè. Ik kan het beste zo snel mogelijk uitgeven, vind ik. Dat zal me wel kwalijk genomen worden dat ik het zeg. Maar ik meen het, dan maakt het zich ten nutte. Ik meen het serieus. Je kan natuurlijk investeren, broeder, dat is waar. Maar pas op, hè, met investeren. Nou goed, dan wordt het ook gebruikt. Dat is prima, natuurlijk aardig bedacht. Maar het gaat niet om financiën. Het gaat niet om een banksaldo of de waarde van je bezittingen of zoiets. Het gaat erom of dingen echt waarde hebben voor je. Emotionele waarde, als zo je wilt. En dat maakt het leven ook waardevol. En het zal u duidelijk zijn dat ik het echt niet alleen heb over materiële zaken. Zie? Nou goed. Maar wat ook een mens tot stand brengt, hij zal het moeten achterlaten. Om de bekende reden. De reden dat de doodshemd geen zakken heeft, zoals de Nederlandse uitdrukking luidt. En dan laat ik het er maar nu bij. En het komt altijd terecht daar waar het niet moet wezen. Waar het niet gewaardeerd wordt. En nou goed. En dus dat is ijdelheid. En de ijdelheid bestaat daarin dat men zelf verdwijnt en alles wat waarde had neemt men feitelijk mee. Ik bedoel, het is daarna weg. Dit is een groot kwaad, staat er. En dan de vraag dus, wat heeft toch de mens van al zijn arbeid en van de kwellingen zijn harten die hij is bearbeidende onder de zon? De mensen die zo druk is, begrijpen goed, er zijn mensen die zijn helemaal niet druk, die bearbeiden überhaupt niks, hebben nergens aardigheid in, over hen gaat het hier niet. Het gaat over wijze mensen hier. Huh? Die zich ergens moeite voor getroosten, die inderdaad met heel hun kracht, met volle overtuiging en met hele inzet iets proberen te bereiken. Voor zichzelf, begrijp je me goed. In hun eigen leven namelijk. Dat anderen daar ook baat bij kunnen hebben, dat is waar natuurlijk. Maar dat is niet primair aan de orde. Maar wat is nou het resultaat? Men doet zoiets, wat is het resultaat van het werk? Wat heeft de mens, wat krijgt hij eruit? Van al zijn arbeiden, van de kwellingen zijn harten, die hij is bearbeidende onder de zon. Wat levert het op? Er zijn natuurlijk ook praktische mensen die zeggen, nou ja, als de prediker dan al die gebouwen neerzet en die hoven bouwt, dan hebben in ieder geval de aannemers, de bouwvakkers en de hoveniers weer een poosje te eten, inkomsten enzovoorts. En zeggen, ja, dat kan nog wel zo zijn, maar dat is niet waar het over gaat, hè. Het gaat om een resultaat. Wat is nou het resultaat? Want immers vers 23, al zijn dagen zijn smarten en zijn bezigheid is verdriet, levert hem verdriet op, ook moeite. Zelfs desnachts rust zijn hart niet, waarbij men ziet dat het hart echt met het denken te maken heeft. Kunnen jullie dat verschil? Liggen jullie wel eens wakker? Een nacht zo? Omdat u iets geregeld wil hebben, voor elkaar wil krijgen en u weet niet hoe. Maar u zou het toch zo aardig vinden als het wel zou lukken. Daar ben je helemaal mee bezig, hè? Nee, vertel me wat. Maar wat staat er? Dat is ook ijdelheid. Waarom? Wat levert het op namelijk? Nou staat er. Is het dan niet goed? Vragenderwijs. Theoretisch mag je dus zelf zeggen of je het ermee eens bent of niet. Dat moet je ook zeggen natuurlijk. Maar waar het woord van God is, zit er niks anders op dan het onderschrijven. Is het dan niet goed voor de mens dat hij eten en drinken en dat hij zijn ziel het goede doet genieten in zijn arbeid? Want je kunt wel vragen, ja, wat komt er van terecht? Aan wie laat ik het na? Wat zullen ze ermee doen? En al dat soort dingen. Ik wil zeggen, ik ben wijs geweest, maar ja, ik ga ook dood, net als die zot. Huh? Wat heeft het leven voor zin? En ik begin te wanhopen. Dan zegt de prediker, is het dan niet goed dat voor de mens dat hij eten en drinken en dat hij zijn ziel, dat is heel zijn praktische leven, het goede doet genieten in zijn, niet in zijn rust, in zijn arbeid? Is het dan niet goed? En voor alle zekerheid, ben ik hem nu nog dankbaar voor, geeft hij zelf het antwoord erachter. Ik heb ook gezien dat zulks van de hand Gods is. En ook op te vatten als zelfs. Niet alleen heb ik vastgesteld dat het zo is, namelijk dat de mens inderdaad het goede zou genieten, zou eten en drinken heet zoiets, dat hij het goede zou genieten in zijn arbeid, niet in het resultaat van zijn arbeid, maar in zijn bezig zijn met de arbeid. Daarin zou hij het goede genieten. En hij zegt, dat is niet alleen de enige conclusie die overblijft. Hij zegt, ik heb zelfs gezien dat dat van de hand Gods is. God geeft ons dat. En de vraag naar, nou, wat komt er van terecht, of wat blijft er over, of wie krijgt het later in zijn vingers? Dat is onze verantwoordelijkheid niet. Onze verantwoordelijkheid is dat wij zelf met volle inzet dingen doen en daarvan genieten. Ik heb daar vorige keer al voorbeelden van gegeven. Tamelijk belachelijke voorbeelden, onschuldige voorbeelden, maar zeer begrijpelijke voorbeelden. Daar gaat het maar om. Wat leuk vindt om te doen. Als je onderwijzer wordt omdat je denkt van ik moet die kinderen wat meegeven voor later, dan moet ik u zeggen, nou, dat wordt dan heel teleurstellend hoor. Echt wel. Je moet het gewoon leuk vinden om te doen op dat moment. Wat er later van terecht komt, weet je niet. Heb je geen enkele garantie voor. Toch? Ik stel me dat wel eens zo voor. Onderwijzers die soms een heel dorp, alle jongelui, dat is nu niet meer zo geloof ik, maar vroeger natuurlijk wel, hè. De meester in het dorp, zou ik maar zeggen, die, ja, alle jongelui komen allemaal naar diezelfde school. Ja. Ik heb vroeger een paar jaar in Musselkanaal gewoond, dus als jongen. Nou ja, daar had je maar één school, dus de Christelijk Nationale School, die kwam er naartoe. Men kwam daar naartoe uit een omtrek van, zeker een cirkel van 5 kilometer, op klompen en op de fiets. Eind 50 jaren was dat, enzovoorts. Van alle gezinten, er was gewoon geen andere school, dat was de school, enzovoort. Dus alle kinderen die daar opgroeiden kwamen bij mijn opa, want die was de hoofd van de school, tientallen jaren. Uit ideële overwegingen overigens, maar kwamen daar op school. En ik heb wel eens gedacht, die man die ziet die kinderen opgroeien, ze gaan daar en weer van school. Maar die ziet ook, na verloop van tijd, tientallen jaren, wat er van die lui terechtkomt. Dat moet toch heel teleurstellend zijn. Of niet? Zuster, ik moet dat eigenlijk buiten beschouwing laten. Maar ik zal u. Ik haal wel eens in het publiek aan, dus waarom dan hier nu ook niet? De uitspraak die mijn vader deed, het is niet de mijne. Het is niet mijn uitspraak. Ik denk er zelfs helemaal niet over na. Eerlijk gezegd. Dat heb ik ook wel eens gezegd in het publiek, is me ook niet in dank afgenomen. Natuurlijk denk ik er wel over na, over hoe het gaat. Ik denk er vaak over na, de mensen hebben vanavond een boodschap gehoord, zouden ze het nou begrepen hebben? Weten ze het nou volgende week nog waar het over ging? Of werkt het ergens uit in hun leven? Nou, als dat mijn ideaal was, zo van, ik doe dat omdat ik wil dat het uitwerkt in het leven van andere mensen, dan was ik er al lang mee opgehouden. Wat andere mensen? Hoezo andere mensen? En bovendien, met het belangrijkste argument is bovendien, wie ben ik dat dan niet doen mag, doen moet? Wie ben ik? Moet ik dan andere mensen hun leven bepalen en richting geven, zeggen wat ze doen en laten moeten? Of wat ze denken of geloven moeten? Absoluut niet. Dat meen ik ook echt. Wat u en ik, wat we allen zouden doen, is de heer dienen. Wat voor wijze dan ook, trouw zijn aan de heer, op wat voor wijze dan ook. En ongeacht welke bezigheden het zijn. Dat geldt voor mijn bezigheden dus net zo goed. Maar mijn vader, die veel langer in het werk zat dan ik, zeker in de tijd, die zei een keer tegen mij, dat was toen we allebei, dat is me kort geweest, mijn jaar of drie geweest, toen we allebei les gaven aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn. Toen hadden ze daar nog een Bijbel namelijk. Ik heb vanmiddag weer een stukje gelezen. Dat komt nu bovendrijven, dus daar moet ik even overheen zetten. Toen gaven we allebei les aan die school. Die had toen zo'n 130 leerlingen. Tegenwoordig zijn het studenten natuurlijk, maar toen waren 130 leerlingen, wat niet gering is voor een Bijbel, zo zeker niet in Nederland. En mijn vader zei ijskoud tegen mij, hij zegt, je moet erop rekenen, je doet het maar voor 1 of 2. Dat is ongeveer, 1%. Als je denkt dat er wat uit wilt, ach, je doet het voor een enkeling. Er zijn letterlijk 1 of 2. Maar waarom je dan toch zoiets doet of onderneemt, is omdat je het op je hart hebt. In de dienst aan de Heer. Misschien, ik ben zo vroom niet en ook niet hoogmoedig genoeg, anders zou ik zeggen, de Heer heeft ons misschien in het hart gegeven om dat te doen. Misschien wil de Heer dat we dat doen. Zulke soort dingen, daar ben ik heel aarzelend mee. Als dat zo zou zijn, dan blijkt dat later wel. Maar dan mag je natuurlijk nooit met jezelf meesjouwen, de Heer wil dat ik dat doe. Nee, de Heer geeft ons genade om hem te dienen. Heb ik nagevraagd aan Paulus. Hij zegt, mij is deze genade gegeven. Nou ja, hij zegt, het is mij toebetrouwd en heeft mij getrouw geacht, mij in de bediening stellende. Maar het is genade om het te mogen doen. Maar voor wie doe je het? Nee, voor de Heer. Prima, voor de Heer.